Gisteravond zijn wij met enorme snelheid door de langste redevoering van de Heer Jezus die in de Bijbel opgetekend staat heen gegaan. Nou, de langste. Ik denk dat het de langste was. Misschien was de bergrede, de eerste bergrede, langer, maar vooruit. De dingen horen in ieder geval bij elkaar. En ik zeg het nog maar weer een keer, wilt u de details van de lange redevoering van Matthäus 24 en 25 leren, dan verwijs ik u maar naar de banden die daarover bestaan, waarin dat zeer uitgebreid besproken wordt. Want het zal blijken dat deze redenvoering feitelijk nauwelijks spreekt over de tegenwoordige bedeling, maar voor een heel groot gedeelte spreekt het uitgebreid over de volgende bedeling. Dat wil zeggen, dat is de zesde, dat is namelijk die tijdsperiode, of die huishouding moet ik eigenlijk zeggen, waarin het nu verborgen koninkrijk dan geopenbaard zal worden. Een periode uit de heilshistorie van 40 jaar die leidt tot de bekering, tot de onderwerping van al de volkeren. Bekeerd tot de Heer, onderwerpen aan de Heer. Maar daar zullen we het nu verder niet over hebben. Het gaat er wel om dat u even ziet dat deze redenvoering inderdaad volkomen past in de gebeurtenissen van deze dagen die wij bespreken, omdat in die redenvoering uiteen wordt gezet in de eerste plaats dat het koninkrijk niet terstond zal openbaar worden. Dat wil zeggen, Jeruzalem zou verwoest worden, waarna meteen de vraag beantwoord wordt, maar hoe komt het dan wel? En dan wordt het duidelijk dat deze dingen doorgeschoven worden naar de toekomst, een tamelijk verre toekomst vanuit die dagen gezien, en dagen uiteraard die ook vandaag nog toekomst zijn. Dus het spreekt wel over het aanbreken van het koninkrijk en dus het nieuwe verbond, maar het zegt daarbij dat dat voorlopig niet het geval zal zijn, maar dat het pas in de toekomst gerealiseerd zal worden. Dat is het zo ongeveer, waarna wij weer terechtkomen in enige chronologische moeilijkheden. Dat wil zeggen moeilijkheden met betrekking tot de tijdrekening. En het lijkt mij goed om maar even gewoon vooraan te beginnen. In Matthäus 26 wordt het dan. Want deze redenvoering van de Heer, die eindigt met hoofdstuk 25... Vers 46 eigenlijk, neem ik even mee, Matthäus 25 vers 46, en deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. En degenen die gaan in de eeuwige pijn, volgens de beschrijving in dit vers, zijn inderdaad diegenen die zonder bruiloftskleed in de bruiloftzaal waren. Kortom, zijn de ergernissen en ongerechtigheden die uit het koninkrijk, en het is de aarde, inmiddels verwijderd zullen worden. En dat is het einde van de redenvoering. En dan staat er in hoofdstuk 26 vers 1, en het is geschied dat als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij, want het waren er nogal veel, twee hoofdstukken, hè, dat hij tot zijn discipelen zeide, gij weet dat na twee dagen het Pascha is, en dan weten we dat we nog steeds geen dag kwijt zijn, want we zitten dus nog steeds op de 12e, daar waren we aangekomen, op de 12e van de eerste maand, de 12e Nisan. En na twee dagen is het Pascha, dat is dan 13. En dan 14 Nisan, en dat klopt, want 14 Nisan zou het paaslam geslacht moeten worden. Dat is geen probleem, maar, dan gaan we verder. Er staat dus, gij weet dat na twee dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dat klopt, de kruisiging zelf was niet op Pascha, dat wil zeggen, de kruisiging was op de eerste dag van het feest van Pascha. Dat is de 15e Nisan. Maar de Zoon des Mensen werd wel degelijk overgeleverd om gekruisigd te worden. Precies zoals het hier staat. Niet op de 15e, maar op de 14e. Want de Joodse, Bijbelse, de Hebreeuwse dag begint 's morgens bij zonsopgang. Dat is het tijdstip waarop het blaadje van de kalender gescheurd zou moeten worden. Als men tenminste zo'n scheurkalender heeft. 'S morgens bij zijn opgang, oftewel bij het ontbijt. En dat is nog steeds bij ons ook gebruikelijk. Daar is niks bijzonders aan. En ik zei dat met veel nadruk, omdat ons dikwijls geleerd wordt dat het andersom is. Dat die Joodse dag eindigt 's avonds bij zonsondergang en dat dan een nieuwe dag begint. Dat is niet waar, want dit is slechts de uitzondering. Dit is alleen waar voor de Sabbat. En dan nog alleen voor de Sabbat, de zaterdag, de zevende dag van de week. En, met enige uitzondering, het geldt ook voor de Grote Verzoendag. Die zal als Sabbat gevierd worden. Verder geldt het voor geen enkele andere dag, want de normale Joodse dag begint gewoon, zoals je altijd begint, bij zonsopgang. De dag is normaal gesproken het licht, en dus bij zonsopgang begint de dag. Daar is ook helemaal niks nieuws aan, want zij die ons leren dat de Bijbelse dag 's avonds begint bij zonsondergang, die vertellen ons toch dat de derde uren is 's morgens om 9 uur op onze klok. Zodat zij toch de uren beginnen te tellen bij zonsopgang 's morgens. En u ziet, dat is een inconsequentie dan in die redenering. Wij kennen die inconsequentie niet, want de dag begint gewoon bij zonsopgang. Dat vind je ook in de Bijbel terug. Overigens, zelfs al in Genesis 1. Want de dag is pas om als het avond geweest is en morgen geweest is. Dat wil zeggen de nanacht, de tijd voor zonsopgang. En dan is de dag pas om. Dat is geen uitzondering, maar dat is de gewone regel. De dag loopt voorbij en dan wordt het avond en dan wordt het shachar, vertaald met morgen. Maar het is in feite de tijd voor zonsopgang. Wat wij, er zijn de tijd van middernacht tot zonsopgang. Hè. En als dat voorbij is, dan is de dag om. Precies zoals het in Genesis 1 staat. Er is geen enkele reden om daar een uitzondering op te maken. Behalve voor de Sabbat en dus ook de Grote Verzoendag. Hoe dan ook, de Heer werd overgeleverd in de morgen, dat wil zeggen in Shachar, van de 14e Nisan. Dat wil zeggen, de 14e Nisan was voorbij. Op de avond van de 14e Nisan had men het paaslam geslacht en gegeten. De Heer had die tot diep in de nacht met zijn discipelen vergaderd en had hen toegesproken, had het wat wij noemen het avondmaal ingesteld en al die dingen meer. En tegen de andere ochtend ging hij weg. Tegen de andere ochtend, dat wil zeggen waarschijnlijk na middernacht. En ze gingen naar de hof enzovoorts. En daar viel iedereen van vermoeidheid in slaap. Zeker na de zware maaltijd die men genuttigd had. En de Heer bleef wakker, want hij zou overgeleverd worden om gekruisigd te worden. En als 's morgens zeer vroeg bij zonsopgang, zal ik maar zeggen, werd hij al voor het Sanhedrin en voor Pilatus en voor Herodes gesleept. Dus zo was dat. Klopt dus precies. Hij werd dus overgeleverd om gekruisd te worden op de 14e, maar hij werd gekruist inmiddels op de 15e, op de eerste, de grote dag van het feest. En dat was dan inmiddels een vrijdag. Je kunt gewoon met ons meetellen, is helemaal geen probleem. Hè? Maar dit staat dus nog over de 12e. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Niet, en de Zoon des Mensen zal gekruisigd worden, want dat staat er niet. Er staat, hij zal overgeleverd worden. Waarom? Wel om gekruist te worden. Maar dat gebeurde dan inmiddels op de 15e. Nou, dan gaan we verder. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas. En zij beraadslaagden samen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden, niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Dus kregen ze haast. Binnen 2 dagen moesten ze dat geregeld hebben, was de bedoeling. Namelijk voor het feest. Zodat ze dat nog zouden moeten regelen. Deze dag, of de 13e of de 14e, want de 14e is nog geen feest. Dat is niet helemaal gelukt, want op de 14e, nog net op het nippertje, hebben ze hem gegrepen. En inderdaad, in het feest, op de eerste dag van het feest van ongezuurde broden, werd hij wel degelijk gekruist. Dat was niet het plan, maar zo kwam het toch uit, eenvoudig omdat dat wel past in het schema wat God zelf zich daarvan gemaakt had. Maar nou komen we in moeilijkheden, want dan staat er, als nu Jezus te Betanië was ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw hebbende een albaste fles met zeer kostelijke zalf en goot ze uit op zijn hoofd daar hij aan tafel zat. En ik heb dit gedeelte al aangehaald, omdat dit gewoon het verhaal is van de zalving in Betanië, waarvan we gezien hebben dat het veel eerder plaatsvond, namelijk al op de 8e. Want zo was dat, hè? Even kijken. Ja, dat was zo, ja. Het vond namelijk al plaats op de 8e Nisan en niet op de 12e. En wij weten dat omdat we dat gezien hebben in Johannes 12. U zult zeggen, en velen zeggen dat ook, die zeggen, nou dat is een andere geschiedenis. Maar het is helemaal niet waar, het is inderdaad in Betanië. En het is inderdaad op de de avond van de 8e Nisan. Want hoewel wij in Johannes 12 lezen dat de Heer was in het huis van Maria en Martha, blijkt toch dat deze maaltijd dan niet in het huis van Maria en Martha gehouden werd, en van Lazarus dus, maar integendeel in het huis van Simon de Melaatse, een fariseer. Dat is ook helemaal niet moeilijk, want ik blader even snel heen en weer. Namelijk naar Johannes, want daar stond in vers 1... Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, dat was dus de 8e... waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de dood. Zij bereiden hem al daar een avondmaal. In welk huis dan? Er staat er toch niet in welk huis? Hij kwam in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de dood. Er wordt helemaal niet een huis genoemd. Johannes 12 vers 1 dus. Hè? Hij kwam in Bethanië, wel daar woonden Maria en Martha en Lazarus. En er staat, en ze bereiden hem al daar een avondmaal. Jazeker, wel in Bethanië, maar niet in het huis van Lazarus. Trouwens, er staat heel uitdrukkelijk bij, en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Wel, als het in het huis van Lazarus geweest was, was het vanzelfsprekend geweest. Maar juist omdat het niet in het huis van Lazarus zelf was, is het niet zo vanzelfsprekend. En daarom is een van de redenen dan waarom het erbij staat. Dus ongetwijfeld is het zo dat men logeerde, dat de Heer logeerde bij Maria, Martha en Lazarus, maar dat de maaltijd geserveerd was, werd in het huis van Simon de Melaatse. En dat is een heel gebruikelijke zaak, want wij hebben wat rondgezult in de tijd in Zuid-Afrika, en daar ging het precies zo, jullie logeerden bij de ene en je at bij de ander. Dat werd rondgeleid, hè? Zo ging dat. En dan ging hier op bezoek en daar op bezoek. En dat is hier dus ook het geval. Daar is dus geen probleem mee. Maar dan moet ik er wel op wijzen dat in Johannes 12 de volgorde vermeld staat. 6 dagen voor het Pascha. En dan een dag daarna. En weer een dag daarna. En dan weer des anderen daags. Daar kunnen we de chronologie volgen. Daar is geen enkele twijfel over. En dan blijkt dus dat de volgorde van vertellen in Matthäus dus iets anders is. Dat betekent dan dat we in vers 1 tot en met 5 terecht zijn gekomen op de 12e Nisan, maar dat in vers 6 een sprong teruggemaakt wordt naar de gebeurtenissen op de 8e Nisan. En dat is helemaal niet vreemd, want u moet in Matthäus 26 zien dat daar vanaf vers 6 gesproken wordt over die maaltijd in Bethanië, waarbij de voeten van de Heer Jezus door Maria gezalfd worden, waarna Judas, u kent hopelijk het verhaal, waarna Judas onder andere protesteert, maar deze fariseer overigens ook, het was beslot verrekening in zijn huis.
Hè? In vers 4 is dat, zo zijn het aan een van de discipelen, namelijk Judas, Simon's zoon, zou hij de zoon van Simon in de land zijn?
Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Er zijn heel wat Joden die Simon heten. Dus, dat denk ik niet. Maar het verhaal is dus dat van de zalving in Bethanië, waarbij Judas protesteert. En daarom wordt het hier verteld, want de volgende pericoop begint bij vers 14 en dat gaat over het verraad van Judas. Het onderwerp wat nu namelijk aan de orde komt, is niet zozeer de zalving in Bethanië, maar het onderwerp wat aan de orde komt is het verraad van Judas. En dus wordt de aanleiding daarnaartoe meegenomen, wordt even verteld hoe het gegaan was en waar het nu toe gaat leiden. Dat is een heel normale manier van vertellen. Het probleem is dat wij over het algemeen niet gewend zijn zelf boeken te schrijven. En dus begrijpen we dat niet, dat het heel normaal is, maar zo doe je zoiets. Want daarmee wordt verklaard het gedrag van Judas later in vers 14. Er komt nog wat anders bij en ik loop dan weer op de dingen vooruit. Maar dat verraad van Judas is een uitbeelding van het verraad van het Joodse volk in zijn totaliteit. En daar hebben we het over gehad, namelijk over een ongelovig Israël, een ongelovig Jeruzalem, wat haar eigen Messias verriet. En dat wordt uitgebeeld in de geschiedenis van Judas. En dat wordt dus nu verteld. Er is net in de voorgaande hoofdstukken gesproken over dat het koninkrijk niet komt omdat Jeruzalem de koning niet wil. En dat wordt nou geïllustreerd met de geschiedenis van Judas, die inderdaad ook de Messias niet wil en zelfs verraadt. Want dat is precies wat Israël zelf ook zou doen. Dus dat is de achtergrond van deze dingen. Maar dat betekent dat tussen vers 5 en 6 van Matteüs 26 een sprong teruggemaakt wordt. Er wordt teruggegrepen van de 12e terug naar de 8e, naar de maaltijd in Betanië, waar deze zalving plaatsvindt. En dan staat er in vers 8, en zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk. Deze zalving, zeggende, waartoe dit verlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht en de penningen aan de armen gegeven worden. Maar Jezus, zo het verstaande, zeide tot hen, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u. En dat is inderdaad heel laconiek opgemerkt, maar natuurlijk wel juist. Hè? Maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft ze het gedaan tot mijn begrafenis. Er staat bij een voorbereiding van, maar dat kunt u vergeten, er staat schuin gedrukt. Er staat er dus niet in de grondtekst. Er staat gewoon, zij heeft het gedaan tot mijn begrafenis. Want zalving is eigenlijk een beeld van opstanding. En daarom was, en is het soms nog gebruikelijk, om lichamen, lijken, te zalven. Wij weten niet meer waarom dat is, maar het is eigenlijk gewoon een uitbeelding van opstanding. Niet anders dan dat.
Waarom staat hier dat op zijn hoofd gebeurde en in Johannes op de voeten?
Ja, dat is een verschil in het verhaal. Maar begrijp me goed, dat is nog niet een verschil in de gebeurtenissen. Want als het ene verhaal vertelt dat zijn hoofd gezalfd werd en het andere vertelt dat zijn voeten gezalfd worden, dan is het dus ongetwijfeld zo dat beide gebeurden, namelijk zijn hoofd zowel als zijn voeten werden gezalfd en vermoedelijk trouwens zijn hele lichaam, want zo gebeurt dat inderdaad. Zo gebeurt het ook bij de begrafenis, zal ik maar zeggen. Dus dat is op zich geen verschil, maar het verschil zit hem in de keuze die gemaakt wordt. En als het gaat om het hoofd, dan ligt daar de nadruk op Christus die het hoofd is van dat opstandingslichaam. Of beter gezegd, want ik zeg het wat warrig nou, het is een uitbeelding van Christus als hoofd van de gemeente. En de gemeente is ook het lichaam van Christus. Zodat hier de nadruk gelegd wordt dan op het feit dat hij het hoofd is en dus de eersteling is, degene die ontslapen zijn, ook het hoofd is van de gemeente, het welke is het lichaam van Christus enzovoorts. Terwijl als zijn voeten gezalfd worden, dan ligt er de nadruk op die bekende Bijbeltekst uit het Oude Testament en aangehaald in het Nieuwe. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede verkondigen. Dan heeft het te maken met dat het woord van Christus verspreid zal worden, zal uitgaan over de wereld. Dat is het verschil. Maar de gebeurtenissen zijn uiteraard precies dezelfde. En daar gaat het maar om. Trouwens, er staat erbij, hè. Dus even kijken, hoe stond het hier? Het staat in vers 13 dat de Heer reageert en zegt, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld. En eigenlijk is dat een verwijzing naar het feit dat ook zijn voeten gezalfd werden. Hè? Daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En inderdaad, dat doen wij vandaag. Leuk is dat altijd, hè? Wij spreken er nu ook over. Maar je moet begrijpen dat het zalven van de Heer Jezus op deze wijze niet anders is dan een erkenning van het feit dat hij de gezalfde des Heren is. Dat hij dus de Messias is, want Messias betekent immers gewoon de gezalfde. Dus een manier dus om de Heer Jezus als Messias en als de Christus te aanvaarden. Het gebeurt dan wel op een wat uitbundige en bovendien ook kostbare wijze. Maar niettemin is het duidelijk. Hè? En dan gaat het verhaal verder met, toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters. Ik zal het meteen even afmaken. Er staat, toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot. Wel, een van de 12 zou kunnen zijn een van de 12 discipelen, maar het kan natuurlijk ook zijn een van de 12 stammen van Israël. Hè? En hij is een van de 12 discipelen, maar hij is een beeld van een van de 12 stammen van Israël. Welke stam? Die van Juda. Judas is uiteraard een beeld van de stam van Juda. Hij heet namelijk net zo. Ja, Judas is Grieks en Juda is nou eigenlijk Nederlands, want Jehuda, dat is dan Hebreeuws, hè? Maar het is gewoon hetzelfde. En hij heet ook Iscariot, want Is betekent zoveel als een man, een mens. En dat Kariot wordt verschillend vertaald, maar het betekent eigenlijk gewoon dat hij gehuurd werd. En iets huren is hetzelfde als iets uitverkiezen, in het Hebreeuws althans wel. Iets huren, iets lenen, iets uitverkiezen, dat is feitelijk allemaal precies hetzelfde. Zodat deze naam Iscariot betekent dat hij een man was die gehuurd was. Zo vertaalt men het dan, omdat wij weten dat hij gehuurd was en ervoor betaald werd. Daarom vertaalt men het zo, maar eigenlijk betekent het gewoon, hij was een man die verkozen was. Uitverkoren was tot een bepaalde bestemming. En het is duidelijk dat dat precies de aanduiding is van het Joodse volk. Was ergens toe geroepen. Nou ja, om te zijn een vat ter onere. He? Toch? Nou ja, dat was Romeinen 9 dan. Maar dat is het inderdaad. Zodat deze Judas inderdaad de uitbeelding is van Juda, de stam van Juda. En ik zal hem even bijvertellen. Wanneer wij spreken over het Joodse volk, en dus het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus, hebben we het eigenlijk over twee stammen. Nou ja, drie. Maar het zijn er eigenlijk twee, namelijk de stam van Juda en de stam van Benjamin. En ook waren er nog uit de stam van Levi, maar die vormen nooit een eigen stam eigenlijk, want die wonen verspreid officieel onder de stammen van Israël. Vandaar dan ook dat toen 10 stammen werden weggevoerd in ballingschap, toen bleek dat er toch wat van de stam van Levi overbleef, namelijk onder de 2 stammen, want daar woonden ze nou eenmaal. Want de Levieten nemen een aparte plaats in Israël, dus ook in het 2-stammenrijk. Maar in principe zijn het dus de 2 stammen, Juda en Benjamin. En het eigenaardige is dat Juda inderdaad staat voor dat volk wat de Messias verwierp en zelfs kruisigde, terwijl Benjamin staat voor dat gelovig overblijfsel onder hen. Dus Juda en Benjamin samen vormen het Joodse volk, dat moet u wel vasthouden. Juda en Benjamin samen vormen het Joodse volk. Maar Benjamin, de kleine, het kleinste stammetje zal ik dan maar zeggen, staat model voor de gelovigen binnen dat Joodse volk. Vandaar dat speciaal Juda, een van de 12 hier genoemd wordt, die het Joodse volk uitbeeldt wat verantwoordelijk is voor de verwerping en zelfs kruisiging van de Messias. Terwijl het andere stammetje, Benjamin, een beeld is van het gelovige overblijfsel. Dat is ook heel eenvoudig te zien, want als later het evangelie van de verborgenheid van onze bedeling, de gemeentelijke waarheid, als dat gepredikt wordt, gebeurt het door Saul, wiens naam betekent dat hij eveneens verkozen of geleend of gehuurd is, maar in ieder geval uitverkoren is. En hij is uit de stam van Benjamin. Zoals uitdrukkelijk vermeld wordt, meestal meerdere malen, toch zeker een keer of 2, 3. Zie, daar heb je het nou. Juda verwerpt hem, maar het is Benjamin die het evangelie predikt aan de wereld. Zo gaat het dan eigenlijk. Het zit in de naam Benjamin, maar nog veel meer. Benjamin betekent immers de zoon van de laatste dagen, vertaalt men. Op een wat merkwaardige wijze, maar inderdaad, dat is correct. Maar eigenlijk betekent de zoon van mijn rechterhand. Of de zoon van mijn recht. Of mijn rechter. De rechtse kant. Degene die het recht hanteren en die op de juiste plaats staan, die zoon is dat. Hoewel hij nog een naam had eigenlijk, die werd hem door zijn moeder nog op het nippertje gegeven, de zoon mijner smarten, en zij blies de laatste adem uit. Toen. Dus het was inderdaad de zoon van haar smarten. Maar het betekent inderdaad dat Benjamin, die laatste zoon, die zoon die aan de rechterhand geplaatst wordt, wordt inderdaad door smarten ter wereld gebracht. En dat is eigenlijk een beeld van wedergeboorte, want de moeder, de oudere generatie, sterft dan ook prompt. Rachel, hè? En zij sterft in de velden van Efrata. Dus mij vraagt door de plaats waar de andere zoon der smarten geboren werd, namelijk de Heer Jezus zelf. Ja, ik vind dat zo mooi om het te vertellen, maar goed, het leidt zo ver van het onderwerp af. Hè? Zelfde plek. Dus mij vraagt, was het trouwens een dorstvloer van Boas, maar daarover hebben we het misschien straks nog even, als ik tenminste snel genoeg doorga. Hè? Ja, dat was daar, was allemaal dezelfde plek. Het is goed om dat te weten. Hè? Goed. We gaan even verder bij vers 15 dan. Vers 14 zegt, Judas Iscariot ging tot de overpriesters en zeide, wat wilt gij mij geven en ik zal hem u overleveren? En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En er staat ogenblikkelijk een verwijzing bij naar Zacharië 11 vers 12. Want daar werd aangekondigd dat de goede herder, de echte koning van Israël, inderdaad getaxeerd zou worden. En de prijs die het volk voor hem zou geven zou zijn 30 zilverlingen. Klopt precies. Nou. Dus het was een afspraak en er staat er, en van toen af zocht hij gelegenheid opdat hij hem overleveren mocht. En dan, vers 17, begint het verhaal van de paasmaaltijd en u weet hoe het gaat. Daar verdwijnt Petrus van, of Judas van de tafel om zijn werk af te maken. Hij verdwijnt van de tafel waarna de Heer brood en beker rondzendt. Nadat Judas weg is. Dat is het hele verhaal in het zeer kort. Hè? Judas verdwijnt. Juda, het Joodse volk dus. En wat overblijft, heeft deel aan het leven wat de Heer Jezus geeft. En dat is een beeld van de terzijdestelling uiteraard van Israël. En wat overblijft is dus een beeld van de gemeente. Dat is heel gemakkelijk. Nou goed. We hebben dat even gevolgd. Dus nou ga ik naar Marcus, want daar vinden we eigenlijk precies dezelfde structuur. Dat is in Marcus 14. Marcus 13 was immers die redevoering die net als in Lucas overigens eindigt met de waarschuwing tot waakzaamheid. En dan komen we in 14 vers 1 waar dan staat, en het Pascha, het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen, dat is precies hetzelfde verhaal dus. We zijn dus inderdaad op de 12e Nisan aangekomen. De avond daarvan wel te verstaan. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar ze zeiden niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. Het is dus precies hetzelfde verhaal. En dan vers 3. En als hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, maar we weten wie het was, want het was Maria van Martha van Lazarus. Hè? Kwam een vrouw hebbende een albaste fles met zalf van onvervalste nardus van grote prijs. En de albaste fles gebroken hebbende goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Kortom, het is gewoon precies hetzelfde verhaal. En het antwoord van de Heer is ook weer in vers 7. Want de armen hebt gij altijd met u en wanneer gij wilt kunt gij hun wel doen. Dat is heel eigenaardig, want als wij zulke dingen zeggen wordt het ons altijd zeer kwalijk genomen. Dat is heel gebruikelijk. Maar de Heer zegt het ook. Hij zegt, als je de armen wel wilt doen, nou, er zijn armen, dus je kunt dat doen. Die zijn er altijd, dus als je het wilt doen, dan heb je een mooie gelegenheid. Hè? Je gaat je gang maar. Maar de Heer moedigt het niet aan. Hij houdt het ook niet tegen. Maar hij beschouwt andere dingen als belangrijker. Namelijk het eergeven aan Christus. Het eergeven aan onze Heer en Heiland. Het erkennen van hem als de Messias wordt belangrijker beschouwd dan welk sociaal werk dan ook. En zo is dat natuurlijk ook. Wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zo van, als je wat wilt doen, wel, begin dan maar met die zalving, want nou ben ik er nog. Het is trouwens meteen een aankondiging van zijn van zijn dood, zegt men dan. Dat is niet helemaal waar. Het is een aanduiding van zijn hemelvaart. Van dat hij werkelijk zal verdwijnen. En hij verdween niet door zijn dood, hij verdween door zijn hemelvaart. Hè? Goed. En dan staat er, zij heeft gedaan hetgeen zij konde. Zij is voorgekomen, dat is hoe noem je dat in het Nederlands? Hè? Zij heeft geanticipeerd. Ze heeft vooruitgegrepen op de gebeurtenissen. Ze is voorgekomen om mijn lichaam te zalven. Ter begrafenis. Daar staat erbij ter voorbereiding. Maar dat moet je dus weer weglaten. Want er wordt er niks duidelijker van. Integendeel. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis. De Heer zegt, deze zalving is eigenlijk hetzelfde als wat er gebeurt met lijken. En de zalving ter begrafenis is een uitdrukking van dat men gelooft in de opstanding. Daarom zalft men. Want zalfolie is een beeld van nieuw leven, van opstandingsleven. En de heer zegt, nou, ze heeft het wat vroeg gedaan, maar ze kreeg nu de gelegenheid. Dus is dat voorgekomen. Ze heeft dat geanticipeerd en heeft mij gezalfd ter begrafenis. En hij zegt dan, voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En dan staat er, wordt er dus alweer nadruk gelegd op de figuur van Maria. En dan staat er in vers 10, en Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters opdat hij hem hun zou overleveren. Ziet u? Dus deze gebeurtenis, die zalving in Betanië, is aanleiding voor Judas om zijn beslissing te nemen. Om zijn positie te bepalen. Maar dat gebeurde niet op de 12e, maar dat gebeurde al op de 8e. Alleen de uitwerking daarvan, die komt na de 12e. Het wordt gezegd, het is de 12e. Na 2 dagen zal de zoon des mensen worden overgeleverd om gekruisigd te worden. Dan zeggen we, hoe kan dat nou? En is het antwoord, nou, dat gebeurt door Judas. En is de volgende vraag, hoezo Judas? Nou, dat zit er maar in, dat een paar dagen daarvoor was die zalving in Betanië. En daarom wordt het verhaal in deze volgorde verteld. Nou, dat is wat moeilijk uit te leggen, omdat we dan eigenlijk buiten de Bijbel terechtkomen. In elk geval is het zo dat olie, vettigheid, altijd een beeld is van het overtollige. Laat ik het dan eens zo zeggen. Vet is gewoonlijk overtollig. Dat is niet nodig, maar het is er wel. Vet spreekt dan ook altijd over rijkdom. Hè? Van Israël wordt gezegd, Yeshurun wordt gezegd dat hij vet geworden is. Dat betekent dat hij gezegend is met zegeningen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn, maar heeft het wel ontvangen. En daarom is het een beeld van zegeningen die helemaal niet bij deze wereld horen, maar bij een andere. Het blijkt ook dat het vet van de offerdieren heel speciaal behandeld moest worden en aan de Heer gewijd werd, enzovoorts. Dus, dat is een elk...
Is het de ambt ook een olie, een koning, wat... Gezalfde.
Ja, ja.
Dat is tegenwoordig niet meer, maar gevolg was het wel.
Ja, ja, dat, zo moet het ook.
Gezalfde. En het ambt is ook de heilige.
Ja, precies. Kijk, olie in de Bijbel is heel eenvoudig gezegd een beeld van de geest. En de geest is gewoon het opstandingsleven. Het eeuwige leven, wat er is in Christus en wat gegeven wordt aan een ieder die gelooft. Maar vet, dat weten we in elk geval, is in ieder geval een middel om te conserveren, om te bewaren. Trouwens, wij hebben ook een vetlaag, mede om ons te beschermen tegen de invloeden van buitenaf. Dat is echt zo, sommigen doen dat wel wat uitgebreid, maar... Nou ja, niettemin hoort zo'n vetlaag er wel te zijn. Maar het is een heel mooi verhaal eigenlijk over de olijfboom. U weet waarschijnlijk, dat weet u misschien niet, dus sommigen wel. De olijfboom is eigenlijk onsterfelijk, hè? Een olijfboom gaat nooit dood. Behalve dan als je hem omkapt, of als hij opgevreten wordt, of als er een of andere een of andere ziekte in die boom komt. Maar van ouderdom gaat hij nooit dood. En dat is een uitbeelding uiteraard van eeuwig leven. En wat hij dus voortbrengt, de zalfolie, dat is net haarlemmerolie, zeg ik altijd maar. Dat is overal goed voor. Hè? Dat wil zeggen, je kunt het stoken om er warmte van te krijgen en warmte is leven. Je kunt het ook aansteken om er licht van te krijgen, maar licht is leven. Je kunt het gebruiken om wonden te zalven, uiteraard om de dood te verwijderen, om het te beschermen. En dus is het weer een keer leven. Nou, waar wordt het nog meer voor gebruikt? Je kunt het in je haar smeren, op je hoofd dus. Dat kan wel, maar ik zou het u niet aanraden. Maar het kan wel. Dus waar het om gaat is dat olie en vet, maar olie in het algemeen, dus een conserverende, bewarende werking heeft. En dat betekent dan tegelijkertijd dat zalving inderdaad een uitbeelding is van opstanding, van dat men nieuw leven ontvangt. Zie? Daarom staat er ook dat God de. Of dat werd net aangehaald, dat koningen, priesters en soms ook profeten gezalfd worden, eenvoudig omdat de echte koning en de echte priester en de echte profeet slechts komt via de weg van zalving. En dan bedoel ik gewoon opstanding uit de dood. Nou goed, en dan is er nog een verhaal in omloop, maar dat gaat helemaal buiten de Bijbel om. Dat men lichamen balsemt en dus feitelijk zalft. Het is een uitgebreide vorm van zalving, maar dat men lichamen balsemt. Want, zegt men, die mensen die dat doen, die dachten, die waren dom, veel dommer dan wij, want ze zijn nu dood, dus zijn ze dommer dan wij. Dat is het evolutie leren. Die zegt, alles wat voor ons geweest is, was niet zo goed ontwikkeld als wij. Goed. Maar, hoewel, ik denk, vraag me wel eens af, kijken die mensen eigenlijk wel eens naar hun kinderen? Mag dat even terzijde. Die zouden dan beter ontwikkeld moeten zijn dan zij. En de meeste ouders denken dat niet. Maar goed, even dat terzijde. Men zegt dan, die mensen die dat vroeger deden, die Egyptenaren bijvoorbeeld, het balsemen van lijken, die dachten dat zolang het lichaam maar in stand bleef, dan bleef ook de geest of de ziel in stand in het hiernamaals enzovoorts. Dat is gewoon een verschrikkelijk domme gedachte van ons, niet van hun, want zij dachten dat domweg niet. Zij geloofden in de opstanding. En daar is de zalving een beeld van. En niet anders dan dat. En wat men tegenwoordig verslijt als geloof in het bestaan in de dood, is van oorsprong niet een geloof in het bestaan in de dood, maar een geloof in het bestaan na de dood. Ik heb dat al vaak genoeg gezegd. Men verwart die dingen. Het hiernamaals is feitelijk niet een leven in het dodenrijk of wat het dan ook mag zijn, maar het hiernamaals is feitelijk een leven uit de dood, namelijk na de dood. Dat vind ik altijd een domme vraag. Is er leven na de dood? Ja, natuurlijk is er leven na de dood. Maar als de dood voorbij is, dan is er leven. Dat kan niet anders. Men stelt de vraag meestal verkeerd. Men bedoelt, is er leven in de dood? Maar dat klinkt nog dommer, want dood en leven zijn tegenstellingen. Dat kan dus ook al niet. Is er leven in de dood? Dat is helemaal onzin. En is er leven na de dood? Dat is een compleet overbodige vraag. Toch? Of je begrijpt je eigen vraag niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar zalving spreekt dus altijd over opstanding. Datzelfde is trouwens waar voor het besprenkelen met bloed. Men legt het ook verkeerd uit en zegt, spreekt over de dood. Maar het is niet waar, het spreekt over leven. En vandaar dat sommige dingen met bloed besprenkeld werden in het Oude Testament. En andere dingen weer werden besprenkeld met olie. Uiteraard. En in feite is hetzelfde, het is allemaal leven namelijk. Bloed is het leven. Ja, het spreekt over het nieuwe verbond. Het spreekt over het leven van het nieuwe verbond. Maar dat doet olie ook. Want zowel bloed als olie, als ook een heleboel andere dingen, zijn gewoon een beeld van wat wij dan gemakshalve noemen de geest. De Heilige Geest. De geest des Heeren is op mij, zei de Heer. Want, of omdat, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Hoe komt die geest dan? Door zalving. Wat is die olie dan? Wel een type van de geest.
Maar was dat dan de allerlei dingen waar je was dat gewoon algemeen bekend is dan? Maar je hebt het heel bewust.
Ja, ongetwijfeld. Ja. Ja. Dat is een beeld van opstanding. Ze wist alleen niet wat. Ze dacht alleen dat opstanding zou plaatsvinden op de jongste dag. Dat heeft ze ook een keer gezegd. Dat was Maria toch die dat zei. In het geval van de opwekking van Lazarus. De Heer zei, nee, hij zal leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, zegt Maria. Ja, op de jongste dag. Want, hè? Dat, nou ja, goed. In ieder geval, dat zei ze. Natuurlijk, op de jongste dagen zal hij opgewekt worden. Maar het bleek dan toch wat anders te zullen verlopen. Zij geloofde dus in opstanding. Ze was alleen verbaasd dat de Heer op de derde dag al was verrezen. Het was moeilijk voor haar om dat te geloven. Zoals we misschien ooit nog eens deze week zullen zien. Nou. Waar waren wij? In Markus 14 dus waren wij. Hè? Waar we het verband moeten zien, en daar gaat het om. We moeten verband zien tussen de gebeurtenissen bij die zalving in Betanië op de 8e Nisan en het verraad van Petrus op de 14e. En alvorens over de 14e Nisan, namelijk alvorens over het Pascha en de instelling van het avondmaal gesproken wordt, wordt eerst verteld waarom Judas niet aan die tafel aanzat toen de Heer brood en wijn ronddeelde. Want voor het zover was verdween hij van de paasmaaltijd, namelijk vanwege zijn verraad. En wat was de aanleiding, de directe aanleiding tot het verraad? Wel, de directe aanleiding was dat de Heer geen enkele rekening hield met de financiën en met commerciële en economische, kortom uiterlijke, wereldlijke aangelegenheden. En zo, de armen die kun je altijd bedienen enzovoorts. En, jawel, jawel, maar dat was nog niet de instelling van wat wij het avondmaal noemen. Dat was tijdens de viering van de paasmaaltijd. Maar goed, daar kom ik straks op, hè. Want de paasmaaltijd spreekt over de dood. En inderdaad, hij doopte met en in. Hij zou namelijk ook sterven, zelfs nog eerder dan de Heer. Want het overkomt elke oude schepping, zal ik maar zeggen, hè. Maar later, na de maaltijd, staat het trouwens ook uitdrukkelijk, nam de Heer het brood en nam hij de beker enzovoorts. En toen was Judas er niet meer. In die tussentijd verdween hij. Want de paasmaaltijd is uitbeelding van alle dingen van het oude verbond. Die beëindigd worden en de paaslam verdwijnt dan ook. En de brood en beker daarna, dus brood en wijn, ongezuurd brood wel te verstaan en wijn, zijn een beeld van het nieuwe verbond. Maar in die tussentijd was Juda en dus het Joodse volk van dat toneel verdwenen. En hoe dat zo komt? Wel, omdat het bezwaar maakte tegen de verwijdering van al die uiterlijke dingen. En omdat er helemaal niet gerekend wordt door de Heer Jezus met de wetten en regels die zoal in deze oude schepping gelden. En een van die regels is dat je vooral zuinig moet zijn en zuinig moet zijn op de dingen die God ons in de schepping gegeven heeft, zoals centrale verwarming en bijvoorbeeld ook nardus. Hè? Daar steken een beetje de gek mee, maar die mensen bedoelen het serieus en ze hebben gelijk. Maar goed, wat het nieuwe verbond betreft en wat Christus aangaat, wordt er op heel andere wijze gerekend. Daar wordt ook zelfs niet op de kosten gekeken enzovoorts. Zie? Nou, daar gaat het nou om. En dat is ook de reden waarom het verhaal op een andere volgorde verteld wordt dan het gebeurd is. Zo is het namelijk voor ons veel begrijpelijker. Max, ik heb het al zo vaak gezegd, wij worden op school eigenlijk verziekt, doordat wanneer wij geschiedenis moeten leren, blijkt dat de geschiedenisleraar zelf ook geen verstand heeft van de geschiedenis. Dus geeft hij ons slechts een jaartallentabel om uit het hoofd te leren. En dat heb ik nooit begrepen, want een van mijn andere leraren heeft altijd gezegd, ap, je hoeft niet te weten hoe het allemaal precies zit, als je maar wel weet waar je het vinden kunt. En er is niks zo eenvoudig terug te vinden dan jaartallen. Want die heb je gewoon in een lijst of in een boekje, dat vind je zo terug. Maar de kunst is te weten hoe die jaartallen aan elkaar hangen. Niet hoe je ze één voor één telt, want dat is makkelijk genoeg, hè. Maar de vraag is hoe die gebeurtenissen die op die data gebeurden aan elkaar hangen. En dat wist mijn leraar geloof ik ook niet. En daarom wist ik het ook niet, dus zo gaat het dan. Maar de jaartallen weet ik. Ik ben er een paar vergeten natuurlijk. Zo 1600 en dat soort dingen, maar goed. Dus chronologie is niet het belangrijkste wat er is. De fout is dat wij worden eerst met jaartallen geconfronteerd. Pas later leren we een beetje hoe het aan elkaar hangt. En dan zijn we eigenlijk al verziekt, noem ik dat. Ik weet geen beter woord daarvoor zo gauw. Want dan denken wij dat het alleen maar gaat om tijdrekening. Wanneer iets was. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom waarom die dingen waren. Hoe het zo gekomen is. En wanneer het dan was, is van veel minder belang. Of de 80-jarige oorlog nou 200, 300 of 800 jaar geleden was. Dat maakt echt zoveel niet uit. Het heeft bovendien sowieso te lang geduurd. Hè? Goed. Nou, dat was dan Marcus. En dan gaan we verder naar Lucas. Dat is dan Lucas 22. Kijk, in Lucas 22 komen we terecht, maar u herinnert zich misschien dat in Lucas 7 al de zalving in Betanië beschreven was. In verband met schriftgeleerden en fariseeën, het was in het huis van die Simon enzovoorts. Hè. Dus dat was in Lucas 7 al, ik heb het van de week dacht ik al, zeker, ik heb het van de week al een keer aangehaald. En dat is dan ook de reden waarom het nu in Lucas 22 niet meer wordt aangehaald. Dus is niet meer nodig. En we missen dat dus. En vandaar dat we in Lucas 22, vers 1 lezen. En het feest der ongehevelde broden genaamd Pascha was nabij. Ja, we weten hoe nabij, want in Matthäus en Marcus stond dat, namelijk na 2 dagen. En het was dus de 12e Nisan. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem ombrengen zouden, want zij vreesden het volk. En daarna volgt, en de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal der 12. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hem hun zou overleveren. Inderdaad, maar dat verhaal kennen we inmiddels uit Matthäus en Marcus. Het hoeft hier verder niet verteld te worden. Maar er wordt wel even gezegd, denk erom, dat verraad van Judas was het. En het verhaal van de hele zalving in Betanië, wat de directe aanleiding was voor het verraad van Judas, wordt hier niet meer verteld, want er zou hetzelfde verhaal 2 keer verteld worden. Dat kan dus niet. Het is al voor een andere, in een ander verband verteld. En dus staat hier alleen, en de Satan voer in Judas. Maar we weten wanneer dat was. Namelijk, op de 8e. Een paar dagen eerder dus. Zie? Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het dus niet van belang is om dat precies te weten wanneer we hier Lucas 22 lezen. Want de juiste datering speelt daarin geen enkele rol. Goed, nou dan gaan we maar gewoon verder. Want daarna komen we terecht bij het laatste paasfeest. We hebben dat al gezien, we zijn het al tegengekomen in deze 3 evangeliën. Maar ik blader nu voor de verandering maar eens even door naar Johannes. Daar zijn we nog nauwelijks geweest. In Johannes 12 zijn we even geweest omdat we daar vinden de zalving te Betanië. En daarna wordt er gezegd des andere daags en des andere daags. We hebben daar de gebeurtenissen kunnen volgen. In ieder geval tot aan de intocht in Jeruzalem. Dat was dan namelijk op de 10e inmiddels. En dat was dan Johannes 12 vanaf vers 12. En die. En hier is het verhaal heel anders, want hier gaat het niet zozeer om de gebeurtenissen, maar hier gaat het in de eerste plaats om wat de Heer zei. Dat is heel eenvoudig te begrijpen, want Johannes begint, Johannes 1, vers 1, begint met: in de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En na deze korte inleiding van het Johannes-evangelie moet het dus duidelijk zijn dat het in het Johannes-evangelie niet gaat om wat de Heer deed, precies, maar het gaat om wat hij zei, wat hij leerde. En soms leerde hij iets door iets te doen, door aanschouwelijk onderwijs, vandaar die 8 tekenen in het Johannes-evangelie, maar in de eerste plaats gaat het om wat hij zei. En het is ook heel simpel. Als u het Johannes-evangelie volgt, zult u zien dat daar in enkele versen een kort verhaal of teken verteld wordt. En dan volgt een heel lang commentaar uit de mond van de Heer Jezus. En het is soms zo lang dat we niet eens meer weten of het wel uit de mond van de Heer Jezus kwam, of dat het gewoon vloeit uit de geïnspireerde pen van Johannes, die dit evangelie immers schreef. Het gesprek met Nicodemus, dat gaat eerst heen en weer. En dan op een gegeven moment is de Heer alleen nog maar aan het woord. En dan op een gegeven moment denk je, ja, wie praat er nou eigenlijk? Of is dat gewoon een commentaar van de schrijver? Maar daar gaat het om de lering die naar voren gebracht wordt. En dat is hier dus ook zo, want we vinden hier de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Waarna de fariseeën zeggen, nou, dat gaat helemaal niet goed, want wij willen van hem af, maar het volk. Het volk, althans een deel van het volk, loopt hem na. En dan komen we terecht in vers 20 van Johannes 12. En we vinden daar iets vermeld wat we in de andere evangeliën helemaal niet vinden. Maar dat is steeds zo. Er staat namelijk, er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Want het feest van Pasen was nabij. Er waren immers Grieken, dat wil zeggen Joden vanuit de heidenwereld, die in de heidense wereld leefden. Die waren Grieken dus, of Joden uit het buitenland, of Grieks sprekende Joden uit het buitenland, dus waren naar Jeruzalem gekomen. Vanaf de 8e Nisan, want het was tijd om Pascha te vieren in Jeruzalem. En nu ze er toch waren, wilden ze Jezus van Nazareth wel eens zien, waarover ze ook in het buitenland inmiddels gehoord hadden. En dan staat er ook, zij komen tot Filippus. En die ging weer naar de Heer en dat de vraag was dan in vers 21. Heren, wij wilden Jezus wel zien en Filippus zei tot Andreas en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. En toen zei de Heer, als antwoord op de vraag dat ze hem wel zien wilden, toen zei de Heer in vers 23, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En nou krijgen we even een controle of we het wel begrijpen. Zij zeggen, wij willen Jezus wel zien. En wat zegt Jezus als het hem verteld wordt? Hij zegt, nou de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En dat betekent gewoon dat ze hem niet zullen zien. Ja, wij zouden misschien denken, dus zal hij zich in een verheerlijkte situatie openbaren aan al die Joden. Maar integendeel, het betekent hij zal verheerlijkt worden, maar niet hier op aarde, maar in de hemel. Daar kwam hij vandaan, dat is weer Johannes 1 vers 1. Hij was in de beginnen bij God en hij was God. En hij is uit de hemel nedergedaald en hij zal daarheen weer opvaren. Dat is inmiddels trouwens al Johannes 3. Want niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die daaruit nedergedaald is. Hè? En dat gaat de Heer dus hier vertellen. Ze willen hem wel zien. Maar wat zegt de Heer? Nee, want daar komt het op neer. Ik zal het u zo laten zien. Hij zegt, de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u. Vers 24. Indien het tarwegraan niet, of in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En het gaat niet om het sterven uiteraard, want dat is niet het doel. Het sterven is het middel. Het doel van het tarwegraan is niet dat het sterft. Het doel is dat het vrucht draagt en daarom moet het sterven. En de Zoon des Mensen zal dus verheerlijkt worden en vrucht dragen. Maar het gaat via de weg van sterven en dus dood en opstanding. En dat is wat de Heer dan ook zegt. Dan, ik ga het nou maar niet helemaal lezen, want het kost me veel te veel tijd. Maar in ieder geval staat er dan in vers 32 dat de Heer zegt, en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen, dat wil zeggen de gelovigen, tot mij trekken. En dat allemaal in verband met de aard van de dood die hij sterven zou. Het zou namelijk een dood zijn die uitloopt op een opstanding, dat is heel erg aardig. Maar hij zou verhoogd worden. En dan staat er, de schare antwoordde hem, vers 34, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias, blijft in de eeuwigheid. En ze bedoelen dus uiteraard dat hij voor altijd zou blijven. Als de Messias komt, dan zou hij een eeuwig, een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, want dat stond in 2 Samuel 7, weet u wel. Onder andere dan, hè. En dan is de vraag, en hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wij denken, we hebben geleerd dat hij altijd blijft, en u zegt dat hij zal verdwijnen, ten hemel zal varen in elk geval. En dan is de vraag, wie is deze Zoon des Mensen? Want het blijkt dat zij niet weten wie of wat moet ik eigenlijk zeggen, wat de Zoon des Mensen is. Namelijk de erfgenaam van Adam, de zoon van Adam, maar daarvan verwacht men dat hij op aarde uiteraard zal regeren. Want Adam werd gesteld om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En de Zoon des Mensen, de Zoon van Adam, zou dat dus moeten doen. En nou staat hier de Zoon des Mensen, althans hij noemt zichzelf de Zoon des Mensen. En hij zegt dat hij naar de hemel gaat. Hoe kan dat nu weer? Is dat dan niet een tegenstelling? En inderdaad, maar het wordt eenvoudig verklaard. Want hij mag dan zijn de Zoon van David, zowel als de Zoon van Adam. Maar, we hebben het al gezien, hij is tegelijkertijd de Zoon van God. En daarom heeft hij in de eerste plaats een troon, een positie, een erfenis in de hemel. En de Heer antwoordt dan ook en zegt, Jezus zeide tot hen, vers 35, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Licht is gewoon een ander woord voor de Messias, hè? Voor Christus, die het licht der wereld is. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. En er wordt dus gesproken over de hemelvaart van Christus. En er wordt gesproken over van nu aan zult gij mijn aangezicht niet meer zien. Gij zult mij niet meer zien, totdat gij zult roepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna enzovoort. Maar dat hadden we al gelezen, want dat was in verband met de intocht in Jeruzalem. En dat was dus in het begin van dit hoofdstuk. Of eerder in dit hoofdstuk al. En de Heer zegt dan ook in vers 36, terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht opdat gij zonen, niet kinderen, maar opdat gij zonen, erfgenamen des lichts moogt zijn. En een einde van de redenvoering, want er staat er: deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. En dan moeten we even de draad vasthouden. De vraag was, wij wilden Jezus wel zien. En de vraag wordt doorverteld aan Jezus. En Jezus spreekt een redenvoering uit en zegt: het licht gaat weg en het tarwegraan zal sterven en de zoon des mensen zal verhoogd worden. Hoe dan ook, dat betekent onder alle omstandigheden dat hij zich dus niet zou laten zien. En wat deed hij dus? Hij ging weg en hij verborg zich van hen. Maar dat deed hij natuurlijk letterlijk, hier, want zo staat het ook in vers 36. Maar dat is de uitbeelding van wat hij daarna, na zijn opstanding zou doen. Want dan zou hij weggaan en zijn aangezicht voor Israël en voor de volken, voor de wereld in het algemeen, verbergen. Zodat het in hoge mate profetisch is wat hier allemaal gebeurt. Maar het wordt met andere woorden verteld dan in de andere evangeliën. Dan komt een gedeelte waarin gezegd wordt dat de Joden verhard blijven. Dat zal dan wel. Maar ik ga dan verder naar hoofdstuk 13. Want in 13 vers 1 staat: en voor het feest van Pascha. Voor het feest van Pascha. En u moet even opletten, want feest staat niet schuin gedrukt. Dat betekent dat het er dus echt staat. En voor het feest van Pascha wil dus zeggen, en voor de 15e Nissan. En dus zal het dan wel de 14e Nissan zijn. Dat is meest voor de hand liggend. En dus zeg dat weer met nadruk, omdat nou net dit vers, 13 vers 1, altijd als eerste voorbeeld gebruikt wordt voor de zogenaamde historische onbetrouwbaarheid van de evangeliën. Want wat hier gaat gebeuren in Johannes 13 is dat de Heer samenkomt met zijn discipelen en daar in feite de paasmaaltijd viert. En in diezelfde nacht gaat hij daarna uit, dat is hoofdstukken verder, maar diezelfde nacht gaat hij uit naar de hof van Gethsemane enzovoorts. Maar er staat hier in Johannes 13 vers 1 dat het was voor het feest van Pascha. En dan zegt men, dan was het dus voor de 14e en dus de 13e. Terwijl in de andere evangeliën staat dat deze dingen gebeuren op de 14e. Dus dat is een verschrikkelijke onnauwkeurigheid. En men zegt, nou ja, het Johannes evangelie is zo laat geschreven. Johannes is zo oud geworden, hij zal wel vergeten hebben hoe het precies zat. Dat is de officiële commentaar. He? Maar dit spreekwoordelijke voorbeeld van onnauwkeurigheid van de evangelisten en tegenstrijdigheden van de evangelisten is alleen maar een voorbeeld van de onnauwkeurigheid van het lezen van de schriften. Niet van de schriften zelf. De fout zit hem niet in de schrift, de fout zit hem bij de lezer. Hij leest niet goed. Er staat voor het feest van Pascha. Dus voor de 15e. En dan zijn we dus toch gewoon op de 14e. Dat is helemaal geen probleem. En dan staat er, voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, let wel niet tot de dood, maar tot de hemel. De uren was niet gekomen dat hij zou sterven, hoewel het zo was. Maar Jezus' gedachten waren niet bij dat hij nu zou sterven. Want er staat, hij wist dat zijn uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Dus naar de hemel. Want de gedachten van de Heer gingen uit, natuurlijk, naar de heerlijkheid. Hebben we net gelezen, heerlijkheid, voorgaande hoofdstuk. Gingen uit naar de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Dat staat dan in de eerste verse van Hebreeën 12. Maar zo is het. Hij keek niet uit naar de dood. Hij keek uit naar zijn verhoging daarna. Want dat was hem voorgesteld. En het betekent ook dat al wat nu volgt vanaf hoofdstuk 13 in dat kader gelezen moet worden. Terwijl de Heer spreekt en doet, denkt hij niet aan dat hij zal sterven. Hoewel het een rol speelt natuurlijk. Maar hij denkt aan het feit dat hij de wereld zal verlaten. Dat hij de zijnen alleen zal achterlaten. Dat zijn discipelen hier zouden achtergelaten worden zonder hun Heer in hun midden enzovoorts. En in dat verband spreekt hij tot hen. Hij zegt, ik ga weg. Dus ik ben uw meester, ik ben uw voorbeeld. Je zult mijn naam moeten volgen, maar je zult me niet zien. Nou ja, ik ben wel bij je, maar je zult me niet zien. Ik zal de geest geven. Nee, niet sterven. Ik zal de geest geven. Mijn geest in u geven. Enzovoort. Ik ben dus wel bij u, maar onzichtbaar. Nou, daar gaan de nu volgende hoofdstukken over. Die uitgesproken worden door de Heer Jezus in diezelfde nacht dat hij verraden werd. En dat is dus inderdaad ook een lange reden voor u met veel gebeurtenissen. Maar het is het vieren van de paasmaaltijd en de zogenaamde instelling van het avondmaal. En daar laat ik het even bij, want dan blader ik weer terug naar de parallelteksten in de andere evangelie. Dan ga ik dus naar Lucas 22 weer terug. Lucas 22, vers 7. Waar staat, en de dag der ongehevelde broden, matzes eigenlijk gewoon, en de dag der ongezuurde of ongehevelde broden kwam, op de welke het paascha moest geslacht worden. Wel, uiteraard is dat de 14e Nisan. De 10e werd het in huis genomen en nu is het de 14e en nu moet het geslacht worden tegen de avond of tussen de avond om gegeten te worden. En dan staat er, en is om Petrus en Johannes uitzeggende, gaat heen en bereidt ons het paascha opdat wij het eten mogen. Dus inderdaad, het gaat om de paasmaaltijd op de 14e Nisan. En het komt dus volledig overeen met wat er in Johannes staat, alleen staat daar, het was voor het feest van paascha. En hier staat eigenlijk, het was op de eerste dag van paascha, maar niet van het feest. Dus daar is geen enkel probleem mee. En nog verder terug blader ik dan naar Marcus 14, vers 12. U zou natuurlijk 4 Bijbels moeten hebben en ze naast elkaar neerleggen. Dat is veel makkelijker. Maar zoveel liggen er toch niet op de boekentafel. Marcus 14, vers 12. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het paascha slachten, dat wil zeggen wanneer zij gewoon waren dat te doen, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het paascha eet? En inderdaad is dat dus ook de 14e. En nog verder terug, want je hebt het nu gevonden, kunt u nu weer weg. Matthäus 26, vers 17. Na het verhaal over het verraad van Judas, staat daar in vers 17 van Matthäus 26. En op de eerste dag der ongehevelde broden, en het woord feest staat er dus inderdaad niet bij, kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem, waar wilt gij dat wij u bereiden het paascha te eten? En inderdaad, het is dus weer de 14e. Nou, en dan moet u eens opletten, neem ik even mijn aantekeningen erbij, ben ik wat sneller. Dan moet u eens kijken hoe aardig er staat wat ze moeten doen. Ja, ik blader heel snel heen en weer nu, maar als ik allemaal op moet gaan staan wachten, duurt het verschrikkelijk lang, hè. U zet de band maar gewoon even stop en dan zoekt u het op en dan draait hij weer verder, hè. Goed. Nou, daar staat dan in Matthäus 26, vers 17, dat paascha komt. En dan is de vraag, waar wilt gij dat we u bereiden het paascha te eten? En dan komt het antwoord in Matthäus 26, vers 18. Hij zeide, gaat heen in de stad tot zulk een. Hetgeen een wat eigenaardige naam is voor een man. He? Zulk een. En toch is het niet zo eigenaardig, omdat die figuur onder de naam zulk een ook inderdaad in de Bijbel nogal eens een paar keer voorkomt. Nou, in elk geval in de Statenvertaling, maar uiteraard nog meer in de grondtekst. Want, ik weet het niet uit het hoofd precies hoor, maar meneer Zulkeen, in het Hebreeuws Ploni Almoni, prachtige naam, hè? Het lijkt wel een Italiaan of zo. Hè? Of een Molukker natuurlijk, maar goed. En Ploni Almoni, zulk een, dat blijkt te zijn de broer van Boas. Kent u het verhaal van Rut? Daar is het verhaal dat Rut en Naomi gelost zouden moeten worden door de losser. En dan verschijnt ene Boas, dat betekent een komende sterke man. Een sterke man die zal komen. Boas verschijnt op het toneel en hij zegt, ja dat wil ik wel doen, graag zelfs. Maar hij zegt, ja, dat wil ik wel doen, ik wil Rut wel lossen. Maar er is iemand die heeft meer recht om te lossen dan ik. En dat is dus een oudere broer kennelijk van Boas. Dat kan niet anders. Het moet een oudere broer geweest zijn. Het waren dus drie broers, hè? Boas en, hoe heette die man? Elimelech, geloof ik, hè? De man van Naomi, die overleden was, hè? Dus Elimelech was overleden. We hebben van de week gelezen over het zwagerhuwelijk immers. Wel, Elimelech was overleden. En de man van zijn dochter, En zijn zoon was overleden. En er bleven dus twee weduwen over, Naomi en haar schoondochter Rut. En toen was de vraag, wie lost die? Wel, zou een van de broers van Elimelech moeten zijn. En een van daarvan is kennelijk Boas. Maar Boas zei, ja, maar er is één die komt eerder in aanmerking. En het is dus een oudere broer, wiens naam niet genoemd wordt. Maar goed, ze gaan naar de poort van de stad, want daar moet het geregeld worden. En daar kwam die broer langs. En Boas roept hem en zegt, hé, zulk een. Je staat er, dat lees je zo hoor. Zulk een, kom eens even hier. Ze riepen dus zulk een, ze liepen Plomi Almoni. En zeggen, je moet, het is je taak om Rut te lossen. Dat wil zeggen, je mag het doen, het hoeft niet, maar het is je taak om dat te doen. En die zulk een zegt, nou dat is goed, dat doe ik. Ik zal die bezittingen wel lossen. En toen zei Boas, ja dat kan wel zijn, maar dan moet je wel trouwen met Rut. En toen zei Plomi Almoni, de onbenoemde dus, de naamloze losser, die zegt, nou sorry, dat kan ik niet doen, want dan raak ik misschien de erfenis die ik al heb kwijt. Waarbij niet verteld wordt wat die erfenis dan eigenlijk is. Maar hij was dus door wat hij al had, was het een onmogelijk om Rut te lossen. En toen zei Boas, nou dat is geen centje pijn, hier heb je, geef me je schoen maar, dan zal ik in die van jou gaan staan. En zo was het. Zo moest het ook, volgens de wet, staat in de wet beschreven. Hij moest de schoen uittrekken en die werd gegeven aan Boas, opdat Boas in die schoenen zou gaan staan. En Boas loste vervolgens Rut, dat wil zeggen hij trouwde ook met haar. Nou, het verhaal is eenvoudig. Rut is namelijk simpelweg een beeld van Israël, waarvan de man is overleden. En het wordt uit de heiden, uit Moab bijvoorbeeld, worden terugverzameld. Het is zelfs letterlijk waar in de toekomst. Het komt terug uit Moab. Maar goed, Rut, hè, de Moabitische, maar dat doet er nou verder niks toe. Het komt terug en nou zou ze gelost moeten worden. En nou blijkt dat de eerste losser die lossing niet tot stand brengt. Pas de tweede doet het. De eerste is de naamloze en hij heeft al een erfenis. Hij is zulk een, we weten niet wie het is, hij is onkenbaar, maar hij is er en hij heeft een erfenis en Rut wordt dus niet gelost. Dat betekent dat de verlossing, want dat is hetzelfde woord, dat de verlossing van Israël zal uitblijven en pas in tweede instantie zal gebeuren, omdat in eerste instantie een andere erfeniskwestie geregeld wordt. Want Plomi Almoni, zulk een, zegt, ik heb al een erfenis en die kan ik niet in gevaar brengen. En als daarna Boas alsnog trouwt met Rut, spreekt dat over de toekomstige verlossing van Israël bij de verschijning van de Messias. Want Boas is gewoon de komende sterke man. Boas, de Grieken kennen hem ook, alleen heet hij dan Boötes. Maar dan is het een sterrenbeeld, maar het is precies dezelfde figuur hoor. We hebben er dus een plaatje van ook, hè, aan de hemel. Boötes, de komende sterke man. En die zal, als de Messias, Israël verlossen in de toekomst en daarmee een huwelijk sluiten. Israël de bruid en de Messias de bruidegom enzovoort. Maar voor die tijd is er een andere onbekende losser, wel degelijk een verlosser, maar een onbekende. En dat is uiteraard de geest van Christus. Dat is de onzienlijke, zich verbergende Christus die we ook kennen onder de naam Heilige Geest. Want geest is al het onkenbare. Al het ongrijpbare, onzienlijke enzovoorts. En dat is het hele verhaal. Dus die eerste losser met zijn erfenis zonder naam is een beeld van Christus nu in de verborgenheid, zal ik maar zeggen, die een erfenis heeft. En we weten nou wat de erfenis is. Want er staat in Efeze 1. Er staat dat wij een erfdeel geworden zijn. Men heeft wat geknoeid met de vertaling soms. Maar er staat echt niet dat wij een erfdeel krijgen, maar er staat dat wij een erfdeel zijn. Wij zijn namelijk het erfdeel van Christus. Wij zijn het loon van Christus. Uit deze bedeling. Zodat zulk een, Plomi Almoni, gewoon de aanduiding is van de Heilige Geest. Oftewel de verborgen Christus. Nou, dat is dan even Even een stuk van het verhaal van Rut uiteraard, eigenlijk het belangrijkste deel. En ik ga het nou niet uitleggen, maar diezelfde naam komt nog een paar keer vaker in de Bijbel voor. Ook in de dagen van Elia en Elisa, dan is er een stuk land van zulk een. Het is een land van Ploni Almoni. Dat land kan niet anders zijn dan de aanduiding, typologisch, van de gemeente. De gemeentelijke waarheden. Er gebeuren allerlei vreemde dingen daar trouwens. He? Maar goed, dat zal ik verder niet toelichten. Maar hier in Matthäus wordt dus in vers 18 weer die zulk een genoemd. En de staat gaat heen in de stad tot zulk een. En al wat er verder gebeurt, is daarmee een uitbeelding van de dingen die gebeuren in de verborgenheid. Terwijl het koninkrijk en de koning en dus de losser verborgen is. Al wat er gebeurt voor de komst van Boas. Dat is de gedachte. Ja, ik vertel het nu wat snel, maar ik zeg voor de goede orde maar weer, er zijn dus bankjes van het boek Rut. Hè? Ja. Nou, dan blader ik even door, maar dat doe ik heel snel, weet u wel, want er is gewoon een tweede kolom bij mij. En naar Marcus 14 vers 13, want daar vinden we de paralleltekst. Ja, hoe u dat oplost, dat weet ik niet, misschien legt u de blaadjes tussen om het zo te volgen. U kunt natuurlijk wel zeggen, geef ons ook zo'n lijst. En dan zeg ik, dat komt in de toekomst ongetwijfeld. Maar het zijn bij mij 20 bladzijden met heel kleine lettertjes die de meesten van u vermoedelijk niet kunnen lezen. He? En dat is dus een tamelijk kostbare en langdurige zaak om dat gereed te maken. Dat kan maar zo niet gebeuren. Ik zou tenminste niet weten hoe. Maar als u een manier weet, ik heb nog één exemplaar. Misschien gaat u ermee naar de stad en zegt, dat doe ik even. Dan maak ik 80 kopieën van 20 bladzijden. Dus 1600 bladzijden. Van een kwartje per stuk. Ja, nou ja. Hè? Ja, maar gaat u er al wat heen dan, vanmiddag? Oh? Goed, ik heb daar dus geen oplossing voor kunnen vinden.
Ik zal vanavond zorgen voor bladwijzers.
Nee, die verkopen wij toch op de boekentafel, of niet? Oh. Goed, er worden bladwijzers verstrekt. Dat is weer iets origineels, hè? 1700 bladwijzers. Nou, dat moet genoeg zijn, hè? Goed, nou, dan gaan we dus weer verder. Daar staat namelijk in Marcus 14, want dat heb je nu ongetwijfeld inmiddels opgezocht. Vers 13, daar staat, en hij zond twee van zijn discipelen uit. Van twee heb ik al eens meer gezegd, dat spreekt altijd over de gemeente, dus nou zeg ik het niet meer. Hij zond twee van zijn discipelen uit en zeiden tot hen, gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten dragende een kruik water. En waar is water een beeld van? Van de Heilige Geest. Weet je wat nou zo leuk is? Nou blijkt deze broer van Boas, Ploni Almoni, ook al aan de sterrenhemel te staan, want het is gewoon de waterman, hè? Dit is de waterman. Dus niet alleen Boas, als Boötes, staat aan de hemel. Maar Ploni Almoni, de broer, staat ook al aan de hemel als de waterman. Want de waterman is gewoon een uitbeelding van de Heilige Geest. En als je het op de sterrenkaart bekijkt, daar ligt er trouwens wel een, achter op de boekentafel. Zult u zien dat het een man is die een kruik water leeggooit, waaruit gewoon een hele rivier ontstaat waarin zelfs een vis zwemt. De zuidervis. Hè? Kortom, het is een beeld van de Heilige Geest. Want water, dat levende, stromende water is een beeld van de geest. Het staat trouwens letterlijk zo in Johannes. Ik zoek het er maar niet op. Er staat letterlijk zo in Johannes. Want de heer zei dat men tot hem zou komen om dat levende water te ontvangen. En er staat erbij, dit zeide hij van de geest die gegeven zou worden aan ieder die gelooft of zoiets. Ongeveer zo staat het er. Dat levende water is een beeld van het leven van de opgewekte Christus, die zich tot op heden verbergt. Ja.
Dus die mens, die wordt in de aanbied gemaakt.
Ja.
Maar als het dat gehoord dat die vrouw, die kreeg water, u overhoopt.
Eigenaardig, hè? Ja, daar wil ik wel even op ingaan. Normaal is inderdaad dat de vrouw water haalt. En de reden daarvoor is niet dat ze daartoe zo geschikt is. Nou, dat is ze natuurlijk wel, maar daar gaat het nou niet over. Dat is niet de reden. Hè? Maar de reden daarvoor is meer gewoon de typologische. Alle zienlijke dingen worden uit de onzienlijke verklaard en verstaan. Romeinen 1 zegt dat, ronduit. Dat is hier ook zo. Waarom is het altijd de vrouw die water haalt? Wel eenvoudig, omdat het water een beeld is van het leven wat God geeft. Eigenlijk dus gewoon van het woord. Het water, dat verandert in wijn immers. En het woord wordt gebracht door Israël. En Israël is de vrouw van Jehovah. Dus het is de vrouw die water haalt. Maar de vrouw die water haalt is een beeld van Israël. En het liep fout. Want ze haalde hooguit water voor zichzelf. Hooguit, zei ik. Een beetje nog te weinig ook nog. Want er blijkt als we op de bruiloft de Kana komen, staan er wel de watervaten. Maar er zit niet eens wat in. Het water is er niet. Dus het water was niet eens gehaald. Maar daarom komt er ook een man die water brengt. Want Israëls positie als waterbrenger in de wereld is inderdaad afgesneden. En nu is er een man die water brengt en dat is Ploni Almoni. Dat wil zeggen, zulk een, oftewel gewoon de waterman, de Heilige Geest. En in plaats van dat Israël het evangelie brengt en het leven van Christus verbreidt dus over de wereld, is het nu de Geest zelf die dat doet. Aardig beeld, hè? En denk dan nog eens even aan al die vrouwen in de Bijbel die aan een man kwamen bovendien, doordat ze water gingen halen. Of moet ik zeggen, denk eens aan al die mannen die een vrouw vonden bij de waterput. Ja, ja. Nou goed. En die water haalden voor de kudde. Weet je wel, dat verhaal, dat is allemaal een beeld van Israël. Dat is heel eenvoudig. Goed, nou dan gaan we maar weer gauw verder. We hebben dus zulk een, Ploni Almoni, of de man met de kruik water, dragende een kruik water, of, dan gaan we nog een paar bladzijden verder naar Lucas 22 vers 8. Hij zond Petrus en Johannes uit, dan weten we eindelijk wie die twee zijn. Hè? Petrus en Johannes, maar dat hadden we zelf ook kunnen bedenken hoor. Want het zijn ook die twee die het eerst naar het graf lopen en zo en het leeg vinden. Petrus en Johannes. Eén een beeld van Israël, Petrus namelijk. En de andere een beeld puur van de gemeente. Of laat ik het beter zeggen meteen. Petrus en Johannes zijn beide de uitbeelding van de gemeente. Maar Petrus staat voor de Joodse gelovigen. Petrus is de man die net als Judas zijn Messias verraadt, maar daarna tot bekering komt. En Judas kwam niet tot bekering. Je had wel berouw, dat betekent gewoon dat hij vond dat hij het beter niet had kunnen doen. Maar daarom kwam hij nog niet tot aanvaarding van de Messias. Zie, hij schrok voor de gevolgen, dat wel, maar daar hield het mee op. Maar het was Petrus die uiteindelijk beleed dat hij zijn Heer lief had enzovoorts. En dat is een beeld van de Israëliet die als deel van het volk van Israël medeverantwoordelijk is voor de verwerping van de Messias, maar die zich daarvan distancieert en tot aanvaarding van de Messias komt. Dat is Petrus, terwijl Johannes dan gewoon een beeld is van de gemeente. Goed, dat zullen we later ook nog wel zien. Maar die twee samen treden hierop en er staat en ze worden gezonden. Gaat heen en bereid ons het paascha op dat wij het eten mogen. Want de paasmaaltijd is een beeld van, of de maaltijd die bereid wordt, is een beeld van de gemeenschap van de gelovigen van vandaag onder het nieuwe verbond. En dan staat er, zij zeiden tot hem, waar wilt gij dat wij het bereiden? Wel, als het in het Oude Testament geweest, we zouden gestaan hebben op het land van zulk een. Want zo komt dat voor in Koning en Kronieken. Maar hier staat, hij zei tot hen, ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik waters, volgt hem in het huis daar hij ingaat. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk geleid zullen worden door de Heilige Geest. Naar het huis, en het huis is een beeld van de gemeente uiteraard. Zie je? Zodat het gewoon puur gemeentelijke waarheid is die hier zinnenbeeldig wordt voorgesteld. En dan gaan we weer verder. En omdat ik in Lucas zit, ik mag eigenlijk niet meer verder, hè? Het is tijd. Hè? Nou, ik ga even verder dan vers 11 van Lucas 22. En gij zult zeggen tot de huisvader van het huis, de meester zegt u, waar is de eetzaal dat ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal, dat wil zeggen een bovenzaal wijzen, bereid het al daar. Dat wil zeggen, de plaats waar de maaltijd gehouden wordt, waar de gemeenschap plaatsvindt, en waar het avondmaal, brood en beker worden aangereikt, en waar de voeten van de discipelen worden gewassen, en waar de Heer zegt, ik ben de ware wijnstok, en al die dingen, waar hij zegt, ik zal mijn geest op u geven, dat is Johannes waar het allemaal staat, maar die plaats blijkt niet op de begane grond te zijn, maar ergens hoog, een opperzaal, en als u het mij vraagt, was het 3 hoog. Het raam stond ook open, maar dat is een ander verhaal, maar het was het wel. Ja, een opperzaal. Bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk u hun gezegd had en bereiden het Pascha. Nou, in Marcus staat in Marcus 14, vers 14. En zo waar hij ingaat, zegt tot de Heer des huizes. De meester zegt, waar is de eetzaal dat ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid het ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk wat hij gezegd had. En bereiden het Pascha. Dus het is precies hetzelfde verhaal. En in Matthäus is het iets korter. Daar stond in vers 18, gaat heen tot zulkeen. En dan zegt tot hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het Pascha. Daar staat niet bij dat het in een opperzaal was, maar we weten dat natuurlijk duidelijk genoeg.